Daar gaan we weer. Deel 2 van de rechtszaak rondom de moord op Gradus Heiss. In de vorige afleveringen hoorde je hoe hij om het leven kwam, wie hij was. Je hoorde wat de impact van de moord op de omgeving was, op de inwoners. En je hoorde hoe de eerste verdachte, Jeroen L., voor de rechter stond en hoe hij werd veroordeeld tot 20 jaar cel.
Alles afwegende, achter rechtbank, een gevangenisstraf van 20 jaar met aftrek van voorarrest passend en geboden.
Nu is het tijd voor deel 2 van de rechtszaak, die tegen Daisy, de dochter van Gradus.
Moeten we even denken, hoor.
Maar we zijn hier. Nee. Ja, daar zijn we weer.
We zijn er weer, ja.
Je luistert naar de Snapchat-moord, aflevering 10. Het is ongeveer een kwartier voor de zaak van start gaat. Nicole en ik hebben ons even teruggetrokken in een van de kleine spreekkamers in de rechtbank om daar kort te bespreken wat we van deze 2 dagen verwachten.
Heb je er zin in?
Ja, het klinkt natuurlijk een beetje gek, maar ik heb er wel zin in. Want ik ben wel heel benieuwd of we vandaag iets te weten gaan komen, vooral.
Ja, we hebben een paar weken of een paar maanden op moeten wachten. Hè?
Ja, absoluut. En dit keer is er voor Day of Daisy geen ontkomen meer aan.
Nee, ze moet voor de rechter verschijnen vandaag.
Ja, ze moet erbij zijn. Dus dat alleen al is natuurlijk al bijzonder. Dat je haar misschien niet in de ogen kan kijken, maar wel kan zien.
Wat verwacht jij? Want ze krijgt nu dus de kans om haar verhaal te doen voor de rechter zometeen. Wat denk je?
Ik ben eerlijk gezegd bang dat ze toch op heel weinig vragen antwoord gaat geven.
Tja, Nicole is dus weinig hoopvol. En eerlijk gezegd, dat ben ik ook niet. Tot nu toe heeft Daisy tenslotte haar mond gehouden. Maar wie weet. Tijd om de zaal in te gaan.
De rechtbank gaat beginnen onderzoek Venus.
Goed, dank u wel. Neemt u plaats, inderdaad. Goed. We gaan beginnen met het onderzoek Venus. Alvorens we gaan beginnen met de strafzaak. En ik begin met alle formaliteiten. En ik ook in ieder officieel zal welkom heten. Nog eerst een huishoudelijke mededeling. De bode heeft het al aangegeven voor wat betreft de mobiele telefoons.
Het is niet... Terwijl de voorzitter van de rechtbank nog even alle regels in het programma van de dag doorneemt, zijn de blikken in de volle zaal maar op één iemand gericht. Daisy. Want ruim 2 jaar na de moord, na talloze artikelen, eindeloze gesprekken en 9 podcastafleveringen zien we haar voor het eerst. En dat is best bijzonder. Zeker omdat ze er anders uitziet dan hoe we haar tot nu toe kennen van de foto's. Niet met een grote zonnebril, geen hippe filters. Nee, het is een op het oog keurige jonge dame. Haar haren zijn opgestoken en ze draagt een wit shirtje zonder mouwen, waardoor er wat tatoeages op haar rechterarm zo nu en dan te zien zijn. En ze lijkt rustig. Maar schijnbedrieg, zegt haar advocaat.
Mevrouw de voorzitter, daarover heel kort hoor. Het zal u niet verrassen of verbazen. Maar ik geef het toch aan. Ze is heel erg zenuwachtig en gespannen. Ik ga ervan uit dat in de loop van de ochtend, of misschien na 10 minuten, kwartier, wat minder wordt. Maar als ik dat merk, zal ik het ook aangeven dat misschien de vragen opnieuw worden gesteld. Of dat we misschien het in een iets rustiger tempo doen. Maar ik verwacht dat u dat zelf goed aanvoelt, maar ik wil het toch gezegd hebben.
Oh, trouwens nog even. Net als bij de zaak tegen Jeroen, mogen we ook nu niet de stem van de verdachte opnemen. En dat betekent dat je zo nu en dan antwoorden van Daisy hoort, ingesproken door iemand anders. Zo, tijd om te beginnen. En dat doet de rechter met een gruwelijke opsomming van het letsel dat Gradus is aangedaan.
Uit het definitieve rapport van de gerechtelijke sectie blijkt dat Gradus is overleden aan de gevolgen van 6 steekletsels aan de hals en de borst. Met onder andere perforaties van beide borstholten, het hart, grote bloedvaten en de linker long. Voorts is geconstateerd dat er sprake is van ernstig hoofdletsel door hevige, meervoudige, stompbotsende krachtinwerking, zoals dat dan heet, wat kan hebben geleid tot bewustzijnstoornissen. Het dossier bevat ook de foto's waarop een en ander te zien is.
En dan volgen al snel de allerbelangrijkste vragen van vandaag.
En er zijn eigenlijk maar 3 vragen waar onduidelijkheid over is. 1. Ben je betrokken bij de dood op Gradus, je vader? Op welke wijze ben je betrokken? En de vraag, waarom moest hij dood? En om te beginnen met vraag 1, kom ik bij jou. Ben je betrokken bij de dood op Gradus?
Eva houden nabestaanden, vrienden, familie, de pers en alle andere aanwezigen hun adem in. Komt er nu eindelijk antwoord op de vraag waarom Grades dood moest? Maar het antwoord volgt snel en is duidelijk. Nee, zegt Daisy. Ze is niet betrokken bij de dood van haar vader. Goed, we zijn in ieder geval weer een illusie armer. Maar de rechter laat zich niet uit het veld slaan. Ze neemt Daisy mee terug naar die bewuste carnavalsdinsdag. Het moment dat er ruzie zou zijn ontstaan tussen haar en haar vader.
Er was ruzie tijdens carnaval, begrijp ik, tussen jou en je vader. Ja, en waar ging dat nou precies over?
Ik was met een vriendin naar de stad gegaan, met Nina. En ook met mijn broer. En mijn pa en ma kwamen er later bij. Kees had me bloemen gestuurd voor Valentijn. Dus ons pa die komt Kees tegen, mijn vriendje. En die zegt, waarom stuur je haar bloemen? Dat doen we niet meer, hè, jongen. En toen heeft hij over Kees heen geplast. Mijn beste vriendin Nina werd daar helemaal boos om. Die zei, wat doet jouw vader? Hij is echt gestoord. Dat zou mijn vader nooit doen. Hij is echt niet goed. Ik werd steeds bozer. Want er kwam een hele discussie tussen ons pa en Nina. Ik heb gezegd, je moet echt je bek houden over mijn vader. Want dit gaat helemaal uit de hand lopen. Zeg maar gewoon niks. En mijn moeder zei ook tegen Nina, zeg maar niks. En ze bleef maar doorgaan. Toen escaleerde de hele situatie. Toen heb ik Nina geslagen omdat ze maar door bleef gaan. Toen heb ik uiteindelijk de taxi gebeld en heeft Jeroen mij opgehaald.
Wacht even, want we horen je denken, een vriendje dat Kees heet. Jazeker. Met hem had Daisy blijkbaar een relatie in die maand voor de moord. En Jeroen, die kenden ze al langer, via het taxibedrijf waar ze allebei voor werkten. En met hem had ze ook een relatie. Maar of het tijdens die carnavalsavond of in de weken richting de moord nog aan was, en of Daisy dus twee vriendjes had, tja, het was ingewikkeld, vertelt ze. Ze wist niet precies wat het nou was tussen haar en Jeroen. Al was hij wel belangrijk voor haar.
We bleven gewoon heel veel contact houden. En hij was ook echt heel belangrijk voor mij, omdat hij er altijd voor me was. Ik was heel erg gek op hem gewoon. Ik vertrouwde hem heel erg. Ik besprak dingen met hem die ik met niemand anders besprak. Hij was zo lief voor me altijd, dat ik hem als een bijzonder persoon ging zien.
Goed, bijzondere relatie of niet, Jeroen was in ieder geval belangrijk voor Daisy. En dus vertelde ze hem ook over haar thuissituatie. En dan met name over haar vader en hoe hij het gezin en haar in zijn greep hield. De rechter vraagt hoe dat er in de praktijk uitzag.
Ik moest bijvoorbeeld op een bepaalde tijd thuis zijn. Bijvoorbeeld om 11 uur of 12 uur in het weekend. Ik moest mijn locatie aanzetten en ik moest om het half uur of om het uur een appje sturen dat het goed ging met mij. En als ik niet meteen opnam als hij me belde, moest ik gelijk naar huis toe komen. Ik mocht niet bij een vriendin slapen of eten. Ik moest gewoon thuis eten. En ook mijn vorige relatie was niet echt fijn.
En daar bleef het niet bij. Zo zou Daisy naar eigen zeggen dagelijks gekleineerd, getreiterd en uitgescholden worden door haar vader. Sterker nog, er zou een aantal jaar eerder zelfs een steekincident tussen haar ouders zijn geweest, waar vervolgens nooit meer over werd gepraat. Het staat allemaal haaks op het beeld dat de buitenwereld heeft. Voor hen lijkt Daisy nog altijd het prinsesje van het gezin, van Grades. Een paar weken voor zijn dood krijgt ze zelfs nog een nieuwe auto van hem. Daisy trekt het niet meer. En dus is het helemaal niet zo gek dat er na die carnavalsruzie een Snapchat-gesprek ontstaat tussen haar en Jeroen, waarin ze haar woede uitspreekt. Let op, het gaat hier om het Snapchat-gesprek waar ook bij de zaak tegen Jeroen al meerdere keren op gehamerd werd.
En dan is het zo dat, gaan we naar dit gesprek op 21 februari. Dat Jeroen denkt dat niemand dat vol zou houden. Zou jij geantwoord hebben, ja daarom. Dus of ik ga gewoon echt weg, waarheen, of hij. En dan zegt Jeroen, ja veel andere opties zijn er niet, denk ik. Nee. En dan zegt Jeroen, jij kan altijd ergens opnieuw beginnen. Maar dan ben je inderdaad je ma en je broer alsnog kwijt. En dan zeg jij, dus er is één optie. Dan zeg jij, het moet opgelost worden, anders doe ik het zelf. Zegt Jeroen, ja, dat weet ik, dus help ik je ermee. En zeg jij, ja, maar wat dan? Dan heb jij ook problemen. En dan zegt Jeroen, ja, dat ligt eraan hoe of wat. Kijk, als het een keer uit de hand loopt en je steekt hem thuis dood of zo, dan ben je zeer waarschijnlijk zuur. En als je hem een keer iets overkomt, als hij om 2:30 's de hondjes uitlaat, Dan zegt Jeroen, er kan iedereen dan zijn geweest, bij wijze van. En dan zeg jij, ja, dat snap ik. En dan lijkt het er verder op dat eigenlijk daarover gesproken wordt dat hij dood moet.
Tja, daar heeft het inderdaad alle schijn van. Maar wat zegt deze hierover?
Ja, ik ben op zo'n moment natuurlijk zo boos om wat daar gebeurd is, dat ik misschien stomme dingen heb gezegd uit boosheid. Maar dat is echt niet de bedoeling dat iemand echt dood moet.
Goed, volgens Daisy was het dus vooral blinde woede en was het nooit echt het plan om haar vader om het leven te brengen. Maar Jeroen, zou die het gesprek misschien een stuk serieuzer genomen kunnen hebben? Hij zocht na het Snapchat-gesprek tenslotte op termen als koolmonoxidevergiftiging en DNA-afstaan vrijspraak. Zou kunnen, zegt Daisy, maar daar had zij geen enkel idee van. En de afspraak op die avond van de moord? Ja, die maakte Jeroen om Gradus te confronteren met hun relatie. Dacht zij tenminste. Maar er is iets geks.
En dan wordt er al op 24 maart om 6:01 ochtends een afbeelding in jouw telefoon aangetroffen. En daarin staat, je papa is je papa. En deel het als je van je vader houdt. Dan, lieve papa, wou dat je bij me was. Om 9:45 ochtends, 24 maart. Ik had nog zoveel willen zeggen om 11:00 ochtends. Allemaal van dit soort berichtjes staan op jouw telefoon op 24 maart. Voordat je vader overleden is. Waarom ben jij hiernaar gaan zoeken?
Ik heb die plaatjes niet opgezocht.
Wie heeft dat dan gedaan?
Ik weet niet hoe ze daar zijn gekomen, maar ik heb ze niet gezocht.
Maar het is jouw telefoon.
Ja, dat begrijp ik, maar ik heb ze echt niet opgezocht. Ik heb ze ook nog nooit gezien.
Maar dat is toch heel erg gek? Ik bedoel, leen je je telefoon wel eens uit?
Nee, dat niet. Maar ik heb ze echt niet opgezocht.
Maar hoe komen ze dan op je telefoon terecht?
Ja, ik heb daar heel veel over nagedacht. Zelfs ook toen ik het de eerste keer zag en ermee geconfronteerd werd. Hoe zijn die daar gekomen? Wat is dit? Ik heb zoveel gedacht. Ook hier in de bus naartoe, in de PI, met mijn advocaat. Maar ik weet gewoon echt niet hoe ze er zijn gekomen.
44 plaatjes met teksten voor een overleden vader. Maar ze heeft geen idee hoe die op haar telefoon terecht zijn gekomen. Klinkt als een sterk verhaal, nietwaar? Toch heeft haar advocaat wel een idee hoe dat kan. Hoe dat zit, hoor je later in de volgende aflevering. Want het is tijd voor het spreekrecht. Wat je zo gaat horen is een brief van de halfzus van Daisy en een oudere dochter van Gradus. Die brief wordt voorgelezen door iemand van slachtofferhulp, ongetwijfeld in verband met de emoties. Maar de halfzus is wel naar voren gekomen in de zaal en zit tijdens dat spreekrecht slechts 1 meter of 10 van Daisy verwijderd.
Op 25 maart 2023 veranderde mijn leven. Ik moest die dag via een Facebook-bericht horen dat mijn vader 1 dag eerder was overleden. Pas 1 dag na zijn gruwelijke dood kreeg ik het vreselijke nieuws te horen. Via een Facebook-berichtje. Ik ben als oudste dochter van Gradus niet gebeld en niet persoonlijk benaderd. Mijn gezin, het gezin van mijn vader, heeft mij niet persoonlijk op de hoogte gebracht. Ze hebben me laten barsten. Ik mocht ook geen afscheid nemen. Ik heb mijn vader niet meer mogen zien.
Dat in tegenstelling tot Daisy. Zij sprak wel op de uitvaart van Gradus. Tot groot verdriet van haar halfzus.
Ik heb niets te maken gehad met zijn overlijden. Maar zijn moordenaar sprak op zijn uitvaart. Zij heeft hem verzorgd en gekleed en stond huilend aan zijn kist. Een zus van pap troostte haar omdat ze het zo moeilijk had. Walgelijk. Mijn vader had zich in zijn graf omgedraaid als hij zijn eigen uitvaart had moeten meemaken.
En dan heeft ze nog 1 laatste boodschap voor Daisy.
Hoe heb je dit kunnen doen? Waarom? Wat bezielt jou? Je krijgt hier vandaag de laatste kans om eerlijk te zijn. Om te vertellen waarom dit nodig was en waarom het zo ver moest komen. Je hebt al die maanden je mond gehouden. Je hebt nooit zittingen bijgewoond. Je hebt nooit het respect, nog het fatsoen gehad om de rechtbank, maar ook ons als nabestaanden onder ogen te komen en duidelijkheid te geven. Je hebt nooit excuses gemaakt voor alle ellende die je hebt aangericht en het leed wat je hebt veroorzaakt bij iedereen. respectloos. De leugens, de arrogantie. Je hebt iedereen zand in de ogen gestrooid. Je bent een schande voor je eigen familie.
Na die laatste woorden valt er een stilte in de zaal. Nicole en ik kijken allebei naar Daisy. Of we iets van emotie zien. Iets van spijt, berouw. Maar we zien dezelfde kalme, gereserveerde blik als de rest van de dag. En dat is ook het geval als de brieven van haar broer en de twee zussen van haar vader worden voorgelezen. Na het spreekrecht staat er nog één groot onderdeel op het programma voor dag 1. Het requisitoor van de officier van justitie, met daarin ook de eis. Opvallend, het requisitoor is bijna woord voor woord hetzelfde als dat in de zaak tegen Jeroen. Al is het ook weer niet zo vreemd. We hebben tenslotte te maken met dezelfde feiten. Maar daarom zullen we je de zit van zo'n anderhalf uur met daarin tal van bewijzen en uitgebreide tijdlijnen besparen. Tot het einde ervan dan. Want dan richt de officier zich rechtstreeks tot Daisy.
Hij heeft samen met haar geheime vriend, haar bloedeigen vader, op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Toen Grades weerloos op de grond lag, is hij met een groot mes meerdere malen in zijn romp- en halsregio gestoken. Daarbij zijn meerdere vitale delen doorboord. Er is zo diep gestoken dat zelfs een van de wervels is geraakt. Grades had geen enkele kans. Hij heeft zich niet eens kunnen verweren.
En dan de eis.
Het gaat hier om medeplegen van een gruwelijke moord. Verdachten zijn op zeer geraffineerde wijze te werk gegaan. Toneelspel op de plaats delict, haar leugens, hebben ertoe geleid dat mensen haar als slachtoffer zagen. Dit terwijl Jeroen en zij al langer bezig waren om een concreet plan te bedenken om Grades in de val te lokken en van het leven te beroven. Alles overwegende vordert het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf voor de duur van 22 jaren met de tijd dat verdachte heeft vastgezeten, met de aftrek van de tijd dat verdachte heeft vastgezeten.
22 jaar cel. Tja, we zouden liegen als we nu zeggen dat we verbaasd zijn. Want zoals gezegd, het verhaal is zo ongeveer een regelrechte kopie van wat we in december al hoorden. En dus is ook de eis hetzelfde als die tegen Jeroen. En daarmee komt dag 1 van de rechtszaak tegen Daisy tot een eind. En dat geldt ook voor deze aflevering. Maar niet getreurd, want deel 2 volgt snel. Daarin is het woord aan de advocaat van Daisy.
En ja, zij heeft haar vader meermaals dood gewenst. Grachtenleden van de rechtbank, ze was een late puber.
Hij zal vertellen waarom niet zij, maar Jeroen de enige is die de dood van Grades op zijn geweten heeft.
En als u dan goed kijkt in dat gesprek, welke berichten nou daadwerkelijk door haar worden verstuurd en door Jeroen, dan weet ik zeker dat u het met me eens bent dat u denkt, hey, Jeroen blijft er wel op terugkomen, zelfs als zij het even weglacht. Hahaha.
En geloof ons, ook al lijkt de stapel bewijzen immens, de uitkomst, die kan wel eens spannender worden dan gedacht.
Nu er aan de kant van cliënten geen sprake is geweest van nog een materiële, nog een intellectuele bijdrage van voldoende gewicht, dient zij om die reden te worden vrijgesproken van het medeplegen.
Mocht nou een verklaring nou dusdanig zijn dat we zeggen, nou, maar oké, maar dit wat je nu vertelt, nou, dat zou misschien zelfs ook nog wel eens kunnen, maar dan zouden we daarna de onderzoek naar moeten doen.
Zie je ergens nog de kans dat de rechtbank toch zegt, ja, we kunnen gewoon niet bewijzen dat zij heeft geweten dat dit ging gebeuren, middels uitkomst dat ze dus wordt vrijgesproken?
Ja, dat kun je nooit uitsluiten.
Even plat gezegd, het wordt alles of niks?
Ik denk dat het alles of niks wordt, ja. Ja.
De Snapchat-moord is een podcast van Omroep Brabant. De podcast wordt gemaakt door Nicole Teuns en door mij, Sven de Laat. De eindredactie is in handen van Maarten Kortlever. De eindmontage wordt gedaan door Elena Trofimova. Wil je exclusieve beelden vanuit de rechtbank zien? Ga dan naar het YouTube-kanaal van Omroep Brabant. Meer podcast luisteren? Ga dan naar omroepbrabant.nl/podcast.